Gadverdamme, het is toch eigenlijk smerig in deze kast? Ja, hè, het is stoffig, het is ouderwets, het ruikt naar oude mensen. Gadverdamme. Misschien is het tijd om er maar gewoon eens uit te komen. Ja, heel leuk, maar hoe moet ik dat doen en hoe zal mijn omgeving daarop reageren?
Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in kruip om er vervolgens weer samen uit te komen.
Wat zeg je nou eerlijk, samen is toch alles veel leuker dan in je eentje? Samen koken, samen feesten, samen slapen en dus ook samen uit de kast komen. Dit is Samen uit de Kast, de podcast.
En in deze aflevering ga ik samen uit de kast met iemand die ik heb ontmoet tijdens een voorlichting over seksualiteit en genderidentiteit van het COC. De gast van vandaag is non-binair, queer en soms treedt hij op als drag queen en hij heeft eigenlijk geen voorkeur voor zijn voornaamwoorden. Dus gebruiken we in deze aflevering de voornaamwoorden hij, hem. In 2019 is hij uit de kast gekomen als non-binair en een jaar later begon hij als drag. Non-binair betekent voor hem dat hij zich niet hoeft te verhouden tot bepaalde mannen- en vrouwenhokjes en zelf kan bepalen waar hij zich prettig bij voelt. Zo heeft hij bijvoorbeeld een baard en draagt hij ook acrylnagels. Ik bewonder de manier hoe hij zichzelf is en hoe hij jongeren helpt door middel van voorlichtingen. En ik weet zeker dat hij vandaag met zijn verhaal nog veel meer andere jongeren gaat helpen. Vandaag ga ik samen uit de kast met...
Martijn.
Martijn, hey.
Hoi.
Welkom. Klopt het een beetje, de intro?
Ja, dat... ja.
Leuk. Ja, dus we hebben elkaar ontmoet tijdens een voorlichting van COC.
Ja.
Hoe lang doe je dat al?
Ik doe nu geloof ik een jaar of 5 al voorlichtingen geven bij het COC.
Oké. Okay.
Nou, het is geen fulltime functie gelukkig.
Nee.
Maar het is iets wat je 1 keer per jaar of 2 of 3 keer per jaar... Zeg maar meestal rond coming out dag, Paarse Vrijdag. Dat zijn meestal de dagen dat je dan naar zo'n school gaat om voorlichting te geven.
Ja, want die voorlichting die worden dus op school aangeboden...
Ja.
Of die geven jullie op scholen. En ja, hoe reageert de klas meestal op zo'n voorlichting? Heb je al eens hele rare dingen meegemaakt?
Ja, je hebt heel veel verschillende soorten klassen.
Mm-hmm.
Je hebt, kijk, als je naar een VWO 4 klas gaat, is het heel anders dan als je naar een MAVO 2 klas gaat.
Ja.
Maar ik ben wel eens naar speciaal onderwijs gegaan. Ik heb ook wel eens bij een masterclass geweest. Dus van jongeren met heel hoog IQ.
Mm-hmm.
En die snappen er eigenlijk... Die snappen er gewoon niks van. Maar die dachten ook dat ik 40 was. En dit is al 4 jaar geleden.
Oh, joh.
Dus ja, dus die relateren dat allemaal niet zo goed. Maar er is wel eens een klas geweest waarbij ik binnenkwam... en dat er meteen flikker geroepen werd.
En, echt?
Ja.
Oh, dat lijkt me heel naar. En dan moet je nog beginnen met die voorlichting.
Ja, maar aan de andere kant zijn dat ook... Kijk, als ik een voorlichting ga doen, dan weet ik aan het begin van de dag... Oké, vandaag moet ik me gewoon even niks aantrekken van wat er allemaal...
Ja.
Ik moet me openstellen, maar ik moet er niks mee doen met die reactie, zeg maar.
Mm-hmm.
Want ik doe het voor hun in principe.
Ja.
En die leerlingen die meteen flikken roepen... dat zijn ook de leerlingen die er misschien wel iets aan hebben.
Ja,
dat
precies.
Ik het doe.
Ja.
Dus die leraressen die willen dan meteen die kinderen wegsturen.
Mm-hmm.
Maar ik zeg dan, ja, laat ze maar gewoon luisteren.
Ja, ja, misschien is het ook een stukje onwetendheid... waardoor zij dus zulke dingen roepen.
Ja.
En is het juist heel goed als zij wat meer informatie krijgen... over onderwerpen zoals... Ja, wat wordt er een beetje behandeld tijdens die voorlichting?
Ja, we hebben het meestal in eerste instantie over het LHBTIAQ, whatever, alfabet.
Een hele afkorting, ja.
Dus over labels. Maar eigenlijk daarna vertellen we ons persoonlijk verhaal.
Mm-hmm.
Dus we maken van het woord homo of het woord transgender... of maken we een menselijk verhaal.
Ja.
En ik denk dat het belangrijke is dat op die leeftijd... ken je waarschijnlijk nog geen mensen die LHBT mm-hmm. zijn. En dan maken we er dus... een echt mens van.
Ja, dus jij deed in dat opzicht, dan ben jij de non-binair persoon...
Ja.
die dus queer is en dan word jij eigenlijk als voorbeeld neergezet daar.
Ja, en dan leg ik gewoon uit hoe dat gegaan is in mijn leven... hoezo ik me zo identificeer.
Ja.
En dan hebben zij een beeld bij iemand die zich zo identificeert.
Ja, oké, okay, mooi. Sowieso heel erg mooi dat je dit doet. Heb je wel zo'n aflevering geluisterd van Samen uit de Kast?
Ik heb de trailers gekeken op Instagram.
Ja, ook goed. Dan
Gelukkig.
Weet je in ieder geval beter hoe het is gegaan. We gaan dadelijk, zoals jullie zijn gewend, beginnen met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Daarna gaan we samen terug in de kast en komen er ook weer samen uit. Marijn heeft uiteraard voor ons weer een gay filmtip voor ons in petto. En die gaat vandaag over een hele romantische tranentrekker met 2 homo's in de hoofdrol. En we gaan daarna lekker lullen over drag. Want zoals ik al zei, is Martijn... Ik heb nou met Martijn en Marijn, het is allemaal één grote emmerfestijn. Max, Marijn, Martijn... zoals ik al verteld in de intro, is Martijn drag. En hoe leuk is het om daarmee af te sluiten? Ik heb er heel veel zin in. Maar nu gaan we eerst beginnen met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Are you ready?
Ja.
Sam Smith of Beyoncé?
Sam Smith.
Ben je single of zit je in een relatie?
Ik heb een relatie.
Ga je naar Milkshake?
Ik heb geen kaartjes gekocht, maar ik hoop dat ik net als vorig jaar wel mag optreden.
Oh, vet. Mag je dan ook voor de rest zeg maar gewoon gratis daar op dat terrein rondlopen?
Ja, voor diezelfde dag.
Ja. Oh, leuk. Wil je voor de rest van je leven in Breda blijven wonen?
Nee.
Waar dan wel?
Dat is een goede vraag, maar nee, ik denk dat ik naar echt een grote stad wil verhuizen. Ja. En dan het liefst in het buitenland. Dus ik zei altijd Madrid of Berlijn of,
oh, vet.
Of Londen, ja.
Volgens mij is Madrid echt een topstad.
Ja, het is maar, ook heel gay.
Ja. I love that. Echt ook die serie Elite en alles. Dat is ook een beetje gebaseerd op dat leven, toch? Mm-hmm. Heerlijk. Liefde of lust?
Liefde.
Zit je op dit moment lekker in je vel?
Ja.
Goed zo. Als je moet kiezen, baard of acrylnagels?
Acrylnagels.
Wat is je drag queen naam?
Ik ben Vicky Viqueen.
En kan je nu alvast uitleggen waar dat vandaan komt? We zullen er straks langer bij stilstaan.
Ja. Nou, ik werd out of drag altijd. Dat iedereen altijd tegen mij zei: oh, je ziet eruit als een Viking. Omdat ik ben heel groot en breed en een baard en blond. En,
ja.
Maar in het woord Viking zit natuurlijk king.
Ja.
En dat was net rond die periode dat ik een beetje afstand nam van dat hele mannelijke. Dus toen dacht ik maak van king, maak ik queen. Dus dan wordt het Viqueen.
Mm-hmm.
En Vicky Viqueen klinkt gewoon
klinkt heel leuk. Ja, oprecht. Oh, leuk.
Ik vind Vicky eigenlijk helemaal geen mooie naam. Maar het klinkt samen.
Ja,
klinkt
ja. Vooral het einde. Vicky Viqueen, ja. Wat is de vetste plek waar je ooit als in drag hebt mogen optreden?
Ik heb afgelopen zomer in Paradiso mogen staan.
Echt?
Ja, ze doen daar een jaarlijks evenement. Dat heet Super Bowl.
Mm-hmm.
En daar treden in dat geval 7 draghouses tegen elkaar voor de titel van beste draghouse van Nederland. Vet. En ik mocht met mijn draghouse ook meedoen.
Mm-hmm.
Dus toen hebben we een soort heksencirkel dans gedaan. Mm-hmm. Op een heftig nummer uit de Spaanse voorselectie van het Eurovisie Songfestival.
Ja.
En ik mocht een runway lopen met van die hele lange metallic slierten.
Oh, heerlijk.
Het was echt alles, ja. En we hebben ons ook weer aangemeld dit jaar. Dus ik hoop dat we dit jaar weer mogen.
In Paradiso ook. Ja. Dat je dat kan zeggen, dat is echt
man.
Vet. Oh, yo. Ja. Oké, wat een ervaring. Hakken of sneakers?
Sneakers.
Wat vind je belangrijkst aan het geven van voorlichtingen?
Ik ben ermee begonnen omdat ik zelf dacht, ik denk dat 13, 14-jarige Martijn hier iets aan had gehad.
Ja.
En ik heb zelf die voorlichting nooit mogen krijgen.
Oh, mooi. Ja.
Dus ik wil het altijd doen voor die ene persoon in de klas die misschien zelf wel LHBT is, mm-hmm. die er een beetje mee struggelt, die het nog niet weet. Ik doe het meer voor hun.
Ja.
Maar ik doe het natuurlijk ook voor de anderen die er misschien die het niet accepteren.
Ja.
Maar ik ben er echt mee begonnen omdat ik dacht, ik had dat zelf ook willen hebben.
Ja, mooi. Oké, dat was dan dit onderdeel. Zoals ik in de intro heb gezegd, heb ik eigenlijk helemaal niet je leeftijd benoemd. Maar je bent dus 28.
Ja.
En in 2019 kwam je uit de kast als nominair.
Ja.
Toen was je dus 24. Ja, wanneer kwam jij erachter dat jij nominair was? Was dat ook echt in die periode toen jij 24 was? Of was het veel eerder?
Nee, het was wel ongeveer dezelfde periode.
Ja.
Ik zal 23 geweest zijn. Dat ontstond een beetje omdat ik... Ik werkte op dat moment in een kroeg.
Mm-hmm.
En daar ging ik ook veel op stap. En soms dan was ik in een ruimte vol met mensen, honderden mensen. En dan voelde ik me opeens heel eenzaam en alleen.
Okay.
En dan had ik gewoon het gevoel dat er niemand binnen was die was zoals ik.
Mm-hmm.
En ik wist niet waar dat gevoel vandaan kwam. Maar als ik dan een sappie op heb, dan moest ik ook gewoon veel huilen. En ik wist nooit zo goed waarom.
Yeah.
Maar daar had ik het dan over met die vrienden en vriendinnen met wie ik op stap was. En op een gegeven moment stuurde een vriendin van mij een berichtje van, hey, ik zou eens kijken naar wat er op dit moment te zien is op Nederland 2. Dus ik zette dat aan en toen was er een aflevering van Je zal het maar zijn.
Mm-hmm.
Met daarin Thorn Vineyard, een drag king uit Amsterdam.
Mm-hmm.
Die ook het verhaal deed over waarom die zich identificeert als nominair.
Ja. Yeah.
En over hun drag en, nou ja, ik luisterde daarnaar en het was voor mij echt, het kwartje viel meteen. Ik moest meteen janken. Ik zet mezelf heel emotioneel neer. Ben ik ook, hoor.
Mm-hmm.
Maar het was meteen dat ik dacht, oh ja, dit geldt voor mij ook.
Ja,
terwijl Thorns ervaringen zijn heel anders. Want Thorns is geboren als vrouw.
Ja.
Dus dat maakte wel een soort ander soort non-binair zijn. Of in ieder geval erachter komen.
Mm-hmm.
Maar ik herkende mezelf daar heel erg in.
Maar wat was hetgeen wat er in die docu werd besproken waar je jezelf in herkende?
Ja, het je niet thuis voelen in bepaalde situaties.
Ja.
In bepaalde Kijk, ik ben natuurlijk geboren als man. Mm-hmm. En daardoor word je vaak in een hokje gezet.
Een hokje, ja.
Bij die kroeg waar ik werkte, was het laatste personeelsfeest, zeg maar tot overmate van ramp, een jongens tegen de meisjes.
Oh, wat erg, ja.
En ik hoorde de lijst, zeg maar, Jan, Piet, Klaas. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik zit in dat team.
Ja.
En toen hoorde ik het volgende, Michelle, Lisa, weet ik veel. En toen dacht ik, ja, maar ik zit liever bij hun, maar ik snap dat dat niet is hoe het werkt.
Ja.
Dus, en met jongens tegen de meisjes moeten de jongens dus typische meidenvragen beantwoorden en andersom. Dus iedereen keek ook heel erg naar mij. Ze van, oh, als er een vraag werd gesteld over make-up of weet ik mm-hmm. veel, dan keek iedereen naar mij van, oh ja, geef jij maar antwoord of doe jij dit maar.
Daar had je waarschijnlijk verstand van. In ieder geval, ja. dat zagen ze dan wel aan je.
Ja, maar ik voelde me toen zo niet op mijn plek, mm-hmm. dat ik ook de helft van het eigenlijk niet echt heb meegedaan.
Want dat lijkt me inderdaad het allerlastigste, want er is nou eenmaal een samenleving waarin we leven, waarin die hokjes best wel centraal staan in heel veel vlakken.
Ja.
Soms wordt het inderdaad zo benoemd als jongens, meisjes. En als jij eigenlijk in geen één hokje jezelf kan vinden, dan, en dat komt dan eigenlijk naar voren in zo'n spel. Maar heb je ook andere momenten gehad waarbij je je totaal niet kon vinden in hetgeen wat mensen van jou verwachten, zeg maar, als geboren jongen zijnde?
Als jongen, bijvoorbeeld als je jonger bent. Mm-hmm. Bij ons op schoolplein, op de basisschool, was het heel simpel. De jongens gaan voetballen en de meiden gaan duiken.
Heel herkenbaar, ja. Heel herkenbaar.
En ik had gewoon niks met voetbal. Ja. En dan natuurlijk, je probeert af en toe eens mee te doen, want het is nou eenmaal wel een beetje wat er van je verwacht wordt. Maar ik vond er gewoon gereed aan.
Ja.
En dan ging ik vaak naar de meiden. En nou zal ik niet zeggen dat ik erom gepest ben, maar daar werden wel opmerkingen over gemaakt. Dat eigenlijk niet klopte of zo.
Ja.
Maar voor mij was dat gewoon, ja, ik deed gewoon wat voor mij goed voelde.
Ja. Maar dan ben je echt wel heel erg jong, want je hebt het nu over de basisschool.
Ja.
Dan ben je, dan zit je...
Ja, toen was ik 10, 11 of zo. Ja,
ja, ja,
want, maar... want alleen groep 6, 7 en 8 mochten natuurlijk voetballen. De jongere kinderen die...
Oh ja, die werden door de macho, die werden daar helemaal weggestuurd. Ik herken het heel erg. Ik was op de basisschool ook altijd degene die... Ja, voetballen, dat kan ik nog steeds niet, dus ik voel me daar totaal niet prettig bij. Maar ik was dan ook degene inderdaad die dan met de meiden, vader, moedertje ging spelen of wat dan ook. Op wat voor manier werd je daarop aangesproken? Was dat echt pesterig? Was dat meer een opmerking? Hoe werd dat benoemd?
In mijn hoofd toen was het heel pesterig. Mm-hmm. Maar als ik erop terugkijk, was dat niet echt wat het was. Kijk, ze zagen gewoon dat ik anders was en dat benoemden ze.
Mm-hmm.
Dus het enige wat ik me echt kan herinneren, en dat klinkt dan wel weer pesterig, maar dit is het enige wat er echt maar echt is gebeurd, is dat ik een keer een duw heb gekregen en dat ze zeiden van, oh, je bent net een meisje.
Yeah.
Aan de andere kant, ja, dat was ook wel een beetje wat het was. Dus. Mm-hmm.
Maar want als dat dan tegen je wordt gezegd bijvoorbeeld, had je toen ook wel een beetje door, zeg maar, want je wist dan wel van, oké, die jongens gaan dus voetballen, ik hou er niet van. Had je toen al meer nagedacht over wat het voor jou betekent?
Nee, ja, ik wist toen nog niet eens dat ik homo was.
Nee,
ik had er toen echt helemaal nog niet over nagedacht. Dat was gewoon wat ik leuk vond om te doen en dat is het dan ook.
Mm-hmm.
Ik denk op zo'n jonge leeftijd is het soms zo simpel.
Ja, ja.
Ik denk
tegenwoordig
steeds minder met internet en TikTok en alles, zeg maar. Maar toen was het wel gewoon zo simpel.
En is dat iets positiefs?
Nou ja, aan de ene kant wel. Nou, misschien eigenlijk wel niet.
Ja, omdat er ook een beetje over.
Ik ga voor niet. Omdat ik voelde me dus niet op mijn plek. En ik voelde me gepest en ik voelde me dus slecht.
Mm-hmm.
Maar ik wist niet zo goed wat dat nou, waar dat vandaan kwam, wat dat betekende.
Ja. En het is wel een manier. Ja, het gebeurt gewoon in je leven, zeg maar. Je bent altijd een beetje op zoek naar jezelf en alles.
Ja.
En dat traject, dat doorloop je sowieso. Alleen in sommige gevallen is het heel erg lastig, omdat je niet echt kan identificeren in een bepaald hokje, en zeker in jouw situatie, dan is dat, denk ik, ja, dat, dan weet je zo niks van jezelf, wat je eigenlijk wel had willen weten.
Ja.
En ik denk dat dat vooral het lastige is. Dan inderdaad, ja, het hoort er een beetje bij, maar tegelijkertijd, ja, het liever had je het niet gewild.
Ja.
Lastig. Je hebt het dan nu over je basisschoolperiode. Toen wist je nog niet, zeg maar, wat het dan was. Je wist niet eens wat je geaardheid was eigenlijk. Hoe is dat verder gegaan?
Toen kwam ik op een gegeven moment op de middelbare school en toen had ik een superleuke klas, waar ik dus eindelijk een soort van...
Fijn.
Kon je
voor je gevoel jezelf zijn?
Ja, ik was heel blij dat ik daar eindelijk, zeg maar, met een groep leuke mensen omheen was.
Mm-hmm.
Maar toen kwam ik er dus achter dat ik homo was. En toen dacht ik, oh, maar dan kan ik... Dat wil ik niet, want dan straks geef ik ze een reden om... dan ben ik weer de andere.
Yeah.
Dus toen heb ik dat best wel lang voor me gehouden. Maar ook bijvoorbeeld, ook op de middelbare school gebeurde het wel eens. Dat ik herinner me dat ik een keer naar een klaslokaal liep en dat ik gewoon met een vriend van mij, die op latere leeftijd ook uit de kast is gekomen, waren we gewoon een beetje aan het geinen. En dus we zullen wel een beetje gay hebben gedaan of zo. Maar toen liep er een meisje langs en die riep naar mij, ben je travestiet of zo?
Oh.
En toen was ik 13. En ja, ik was toen in een goede bui, dus ik zei alleen maar ja, als jij dat wil, prima.
Ja.
Maar dat is me wel bijgebleven. Ja. Met name ook omdat ik nu wel drag doe, is het zeg maar grappig dat ze dat doet misschien. Maar mensen zien dat gewoon. Als je niet helemaal in het hokje past, dat je niet je mannelijke zelf bent.
Ja.
Mensen zien dat en ze benoemen dat en ze willen daar wat van. Ze vinden daar wat van.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk wel uit de kast gekomen. Toen was gewoon iedereen van tot prima.
Want toen kwam je uit de kast als...
Toen was ik homo.
Ja. Want we hebben nu natuurlijk een aflevering over verschillende geaardheden en verschillende labels. Als we het dan even zo in hokjes gericht willen plaatsen. En we hebben het dan net gehad over nominair en alles. Maar het begon bij jou allemaal met jouw coming out als homo zijn.
Ja, klopt. Ja. En ik zat toen ook in een klas van 18, waarvan er uiteindelijk nu 4 uit de kast zijn als homo. Of als queer of iets.
Dat is wel
dus groot. Heel veel, ja.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat ze dat mijn prima vonden, want ze waren het stiekem zelf allemaal.
Ja, ja.
En na de middelbare school ben ik echt mijn leven gewoon gaan leven zoals ik wilde.
Mm-hmm.
Ben naar Breda verhuisd toen. En daar heb ik gewoon besloten om bij mijn studie gewoon vanaf dag 1 te zeggen, dit is wat het is.
Ja, ja.
Want als je het niet benoemt, dan gaat iedereen zo achter je rug om praten van zal het wel, zal het niet.
Ja.
Dus ik wilde niet om mezelf heel erg... zo van, ik ben de homo, maar meer zo van, ik ben homo en dan weten jullie dat.
Ja, ja, gewoon niet zeg maar een heel ding ervan.
Dan hoeven jullie er niet over te roddelen, zeg maar. Ja, dan kan ik mee roddelen.
Ja. En kan je af en toe ook tegen een persoon zeggen van, oh, vind je die jongen ook zo dat een beetje? Dat het gewoon, dat je gewoon jezelf kan zijn.
Precies. Dat maakte me gewoon een veel authentieker persoon en gewoon dat ik me daar geen zorgen over hoefde te maken.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk op de meeste plekken waar ik werkte bijvoorbeeld ook altijd gedaan.
Mm-hmm.
Dat ik dan gewoon op de eerste dag tegen de grootste roddeltante zei van... die jongen is wel knap.
Ja.
En dan
kan je volgens mij
dan weet, ik zeker dat die roddeltante dat vervolgens tegen iedereen zegt. Nou, en dan is het, dan is het eruit, zeg maar.
Heb je in die periode ook wel eens twijfels gehad over je gender?
Het stomme is dat ik ben dus eerst voorlichting gaan geven en daarna pas erachter gekomen dat ik non-binair ben.
Oh,
dus ik gaf al wel eens voorlichting over het zijn van non-binair of transgender... En dan benoemde ik dat gewoon zonder echt heel erg na te denken of ik dat nou zelf was of niet.
Mm-hmm.
Ik herinner me wel 1 keer dat het verschil tussen cisgender en transgender werd uitgelegd.
Ja.
Dus cisgender, dat je genderidentiteit overeenkomt met je met hoe je geboren bent. En transgender, dat het dus niet overeenkomt. En toen zei iemand, oké, goed voorbeeld. En die wees allemaal mensen aan van die is cis, die is trans, die is cis. En ze zei mij van die is cisgender.
Mm-hmm.
En toen zei ik alleen van, dat weet ik nog niet. Maar dat was gewoon een, geen idee of dat woord bij mij past.
Ja.
En daarna ben ik er wat meer over na gaan denken. En daarna is pas die documentaire gekomen.
Wat
dus,
goed.
Dus ik denk dat er ergens wel altijd iets zat van... ik weet niet helemaal of ik cisgender ben.
Mm-hmm.
Maar mijn omgeving was ook allemaal hetero, allemaal cisgender. Ik ging eigenlijk bijna niet echt om met queer mensen. Dus ik was dan al de enige queer om dan ook nog...
Mm-hmm.
Ja, gender daarbovenop te
gooien. Tuurlijk, ja. Ik denk ook, en dat is ook heel erg mooi dat je dat zo zegt... dat toen die documentaire voor jou heel veel heeft geholpen. Die heeft uiteindelijk uitleg gegeven over wat non-binair precies inhoudt. En misschien heb je dat onbewust ook al voor jezelf gedaan tijdens die voorlichtingen. Dat je toen ermee was geconfronteerd van cisgender. Ja, ik word nu eigenlijk wel gezien als cisgender man. Maar ben ik dat eigenlijk wel?
Ja.
Dat zijn allemaal van die kleine dingen die ik denk heel erg nodig zijn in de jongere jaren van jongeren die op dit moment opgroeien. Om een soort voorbeeld te krijgen, om een soort uitleg te krijgen wat het precies inhoudt. En daarom ben ik ook heel erg blij dat jij hier aanschuift. Want als non-binair persoon moet je wel eerst eventjes achterkomen hoe dat precies is.
Ja.
Ik heb in de intro natuurlijk al verteld wat non-binair precies van jou inhoudt. Kan je het nog een beetje meer uitleggen?
Voor mij betekent het dat ik me dus niet identificeer als man of vrouw.
Ja.
Maar iets daartussenin of allebei of geen van beide. Zeg maar iets anders.
Mm-hmm. Want we hebben het dan wel, zeg maar, toen ik aan je vroeg van welke voornaamwoorden mogen gebruiken, heb je eigenlijk geen voorkeur.
Ja, er zijn wel, bijvoorbeeld toen ik het net over Thorn had, die heeft hun als voornaamwoorden.
Mm-hmm.
Dus dan gebruik ik die.
Mm-hmm. Ook voor jezelf?
Nee, dan gebruik ik die voor Thorn. En voor Sam Smith geldt hetzelfde.
Ja, precies.
Maar ik merkte heel erg in mijn omgeving dat toen ik ben gaan proberen om genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken, dat mensen zich daar heel ongemakkelijk over begonnen te voelen. En dat ze niet wisten hoe dat dan moest. En dat het is grammaticaal ook misschien een beetje ingewikkeld. Maar ik merkte dat dat ongemak ervoor zorgde dat mensen dus niet meer over of met mij wilden praten.
Ja.
En ik heb eigenlijk geen problemen met als mensen mij hij noemen. Ik ben 2 meter lang en ik heb een baard. En ik weet hoe mensen. En als al mijn vrienden mij genderneutrale voornaamwoorden zouden noemen, dan noemt de cashier bij de Albert Heijn mij nog steeds een man.
Ja.
Dus ik kan dat toch nooit helemaal.
Dat zit er zo van ingeroest, zeg maar, in de hele samenleving.
En dat is nou eenmaal hoe taal werkt. En ik ben daar niet boos om of zo. Er zijn alleen woorden zoals, weet je, kerel of man of bro of man, zeg maar, als, als slang. Dat zijn woorden waar ik me niet per se heel comfortabel bij voel. En mijn moeder die zegt bijvoorbeeld ook niet meer mijn zoon, maar die zegt nu mijn jongste. Om er iets genderneutrales van te maken.
Ja.
Dus dat vind ik allemaal wel heel fijn. Maar ja, als iemand hij zegt, ik zeg altijd, non-binair zijn is iets wat, hoe ik me identificeer, het is iets van mij. En het is iets wat mij helpt.
Mm-hmm.
Maar als het andere mensen heel erg ervoor zorgt dat zij niet normaal kunnen praten, dat ze heel erg moeten nadenken en dat ze heel erg bang zijn om iets verkeerd te doen, dan helpt het dus eigenlijk ons allebei niet.
Nee.
Dus ik wil alleen maar dat het iets positiefs brengt. En als het
mooi.
En ik heb gewoon, er zijn heel veel non-binaire mensen die het wel heel moeilijk vinden om bij hun oude voornaamwoorden benoemd te worden. Maar ik heb dat gelukkig niet. Dus als mensen dan gewoon hij of hem zeggen. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld in de drag community is het heel normaal om zij te zeggen. Ook als iemand niet in drag is. Ja. Dus ik word op dagelijkse basis hij of zij genoemd. Dus eigenlijk is er wel een soort van mix van
alles. Dus in die zin hou jij dus rekening met de bepaalde situatie waar je dan terechtkomt, welke voornaamwoorden daar gekoppeld worden.
Ja.
Je had het al net een beetje, mijn moeder die, of die noemt mij tegenwoordig niet meer mijn zoon.
Ja.
Maar die zegt de jongste. Hoe is de coming out voor je ouders geweest? Hoe heb je dat aangepakt en hoe is dat gelopen?
Nou, toen ik voor het eerst uit de kast kwam, toen ik 15 was als homo, was dat gewoon, mijn ouders wisten het al en vonden dat prima.
Ja.
En
ja.
Mijn moeder die zei, lekker cliché, kunnen we samen gaan shoppen?
Oh, ja.
En mijn vader die zei, juist weer heel erg diep, voor ons is het geen probleem, maar de wereld gaat je wel anders behandelen. Het waren twee echt uiterste tegenpolen.
Welke opmerking vond je het fijnst?
Ja, uiteindelijk dan wel die van mijn vader.
Ja.
Ik ga nog steeds niet zo vaak shoppen met mijn moeder namelijk.
Dus daar zat meer achter, zeg maar. Of daar heb je nu achteraf.
En mijn moeder probeerde het gewoon luchtig te houden.
Ja,
en
ja,
dat is ook prima.
En dan zijn juist die stereotypes worden dan altijd benoemd. Ik ken het,
Maar toen ik uit de kast kwam als non-binair, heb ik daar wel heel veel tijd voor genomen om eerst uit te leggen hoe dat werkt, gender. En, want
goed.
Mijn ouders kennen dat niet. Ze zijn ondertussen 364. En die zijn niet opgegroeid in dezelfde wereld als wij. En die zijn best wel gelovig opgegroeid. En,
oh joh.
En die wonen nog in het dorp waar ze vandaan komen, zeg maar. Hun wereld is misschien wat kleiner dan die van mij. Dus ik heb heel erg de tijd genomen om uit te leggen wat non-binair zijn dan betekent, met voorbeelden erbij. En dan aan het einde gezegd, nou, en zo identificeer ik mij ook. En mijn ouders hadden daar heel veel vragen over. Van, oh, maar betekent dat dan dat je een operatie gaat doen? Of betekent dat dan dat je je naam gaat veranderen? En op het moment dat ik uit de kast kwam, had ik daar eigenlijk nog niet echt antwoord op. Omdat ik had zo lang voor me gehouden dat ik homo was, dat ik er zelf aan onderdoor was gegaan. Dat ik toen ik erachter kwam dat ik non-binair was, heb ik het gewoon meteen iedereen verteld. Zo van, ik wil geen geheimen of zo, dit is gewoon wie ik ben.
Ja.
Maar dat betekent inderdaad ook dat ik nog niet zo heel goed wist wat dat betekende voor mijn toekomst.
Ja.
Dus
dat
was voor mijn ouders wel lastig, dat ik dan zei van, oké, dit is wat het is. Maar als ze dan er iets over vroegen, dan zeg ik, ja, dat weet ik niet.
Hoe kijk je nu terug op die vraag die ouders bijvoorbeeld stelden, van, houdt het dat je je naam gaat veranderen of iets anders?
We gaan het natuurlijk zo ook hebben over drag, maar drag heeft voor mij in heel veel aspecten heel erg geholpen. Omdat ik in het dagelijks leven zie ik eruit als een man en zie mensen mij zo. Maar als ik optreed, dan zie ik er niet. Ja, ik bedoel, ik ben nog steeds een drag met een baard. Dus iedereen snapt dat het een soort van spel is. Maar dan kan ik wel mijn vrouwelijke fantasie voelen.
Ja.
En dan noemen mensen me wel zij. En dan. Dus ik heb het allebei een beetje in mijn leven. En ik heb toen wel, toen ik me... Ik was geloof ik een jaar uit de kast als non-binair. En ik merkte dat ik me steeds vrouwelijker ging voelen. En gedragen en identificeren. En toen ben ik wel naar de huisarts geweest om mezelf op de wachtlijst te zetten voor de genderpolie. Mm-hmm. Omdat ik ook wist dat de wachtlijst toen twee jaar was. Dat ik dacht, ja, ik zie nu een soort progressie in hoe vrouwelijk ik me ga voelen. Mm-hmm. Omdat non-binair mij heel erg vrijheid gaf van dat ik me niet meer zo aan dat mannelijke hokje moest vasthouden.
Ja.
Merkte ik dat ik met die vrijheid heel veel wilde doen. En toen heb ik me dus ingeschreven voor de genderpolie. Ook wel tot de conclusie gekomen dat ik geen operaties hoef om me meer mezelf te voelen.
Ja. Hoe zijn voor de rest de reacties geweest van jouw omgeving op je nominaire gender?
Heel veel mensen ook van vroeger die zeiden, ja, maar ik zag jou altijd al als je was one of the guys omdat je er zeg maar
uitzag.
Daar was je bij, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik zag jou altijd al wel als gewoon jezelf. Jij was gewoon Martijn. En dat deed mij wel goed dat zelfs mensen van de middelbare school, zeg maar, die dat woord misschien ook wel niet kennen, dat wel meteen snapten.
Ja.
Mijn omgeving was al met mensen die sowieso hier niet slecht op zouden gaan reageren, want dan had ik niet in mijn omgeving.
Ja, tuurlijk.
Dus in principe reageerde iedereen er goed op. Er waren wel wat mensen die er vragen over hadden. En ook, ik heb op Coming Out Dag een post op Facebook gedaan. Zo van, nou, het is Coming Out Dag en ik ben nominair en dan weet iedereen dat.
Mm-hmm. Dat is wel een hele stap, lijkt me.
Ja, ik vond dat toen wel spannend, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, weet je, dan is het daar.
Ja.
En dan, ik hoef die schaamte niet te voelen voor mijn eigen identiteit. Nee, dus
ik moet blij zijn dat ik het gewoon nu, vanaf nu kan zijn, dus ik kom er nu voor uit.
Dus, en toen heb ik ook wel een paar reacties gekregen van mensen die dat dan niet snapten of zo.
Mm-hmm. Maar het grote deel van de reacties, dat hoor ik eigenlijk wel, dus dat mensen er eigenlijk heel goed op reageerden. Dat vind ik wel erg fijn.
Ja.
En ik vind eigenlijk het mooiste aan jouw verhaal is dat je bent eigenlijk in die zin twee keer uit de kast gekomen. Je bent toen je jong was, ben je
drie keer.
Ja. Oké, dan komen we daar even terug. Je bent dus vaker uit de kast gekomen. Eén keer als homo zijnde, één keer als non-binair. En de derde is dan?
Als drag queen.
Als drag queen, ja. Daar komen
dat is een heel ander soort coming out, maar ja.
Je merkte bij je eerste coming out als homo dat je eigenlijk merkte van oké, in de toekomst, weet niet, toen je uit de kast moest komen als non-binair, merkte je van oké, ik wil het gewoon gelijk zeggen. Ik wil er niet te lang mee zitten in mijn hoofd.
Ja.
Dit is de manier hoe ik ervoor uit wil komen.
Ja.
En dat heb je, daar heb je eigenlijk ook zo naar gehandeld, zeg maar. Van, wetende wat ik toen heb meegemaakt, wil ik dat nu niet meer meemaken. Dus nu kom ik er op deze manier voor uit. We gaan zo verder naar de gay filmtip van Marijn.
Ja.
Heb jij verder, zou je nog iets willen zeggen tegen de luisteraars die eventueel twijfels hebben over hun gender, die misschien ook al denken dat ze non-binair zijn? Wat zou jij hun nog willen meegeven?
Nou, wat voor mij gewoon heel erg geholpen heeft, is dingen uitproberen. Is dingen proberen die in een typisch hokje man, typisch hokje vrouw. Doe dat eens een keer en kijk hoe je je erbij voelt.
Ja.
Want ik droeg ook, als ik dan op stap ging, dan droeg ik wel make-up. En achteraf denk ik ook, ja, dat zag er allemaal niet uit. En waarom zou je dat doen? Maar het zorgde er wel voor dat ik zelf wist waar ik me fijn bij voelde.
Een stukje dat onderzoek doen, zeg maar.
Ja.
En het uitproberen van bepaalde dingen om er uiteindelijk achter te komen dat het toch niks van jou is, of toch juist wel.
Ja, maar ik wist bijvoorbeeld ook altijd eigenlijk al wel dat ik nagellak wilde dragen. En om dat dan gewoon een keer te doen, dat is heel spannend. Maar ja, om erachter te komen hoe je identificeert, wie je echt bent, waar je je fijn bij voelt, moet je wel soms een beetje uit je comfortzone.
Ja, ja. Dus dan zeg je eigenlijk tegen de mensen die dus nu een beetje twijfelen van, probeer het een keertje uit in een veilige omgeving.
Ja,
kijk
sowieso.
Maar, zeg maar, al is het op je kamer dat je een keertje je nagels lakt of noem maar op. Of dat je iets uitprobeert, dat je een keer make-up op doet. Probeer het uit en kom er dan achter of je jezelf daar fijn bij voelt of juist helemaal niet.
Ja.
Okay.
En als je dan nagellak koopt, koop dan ook nagellak remover. Want die fout had ik de eerste keer.
Echt?
Ja.
Toen kon je
het
er niet
alleen nagellak gekocht en toen dacht ik, ja, en nu moet ik het huis uit om remover te halen. Ja.
En toen ging je om met een mesje alles eraf schrapen.
Nee, ik ben, nou, volgens mij heb ik het gewoon gepakt van een huisgenoot van me of zo. Ik weet niet meer precies hoe we hieraan zijn gekomen, maar ik wist wel dat ik daar zat, hier heb ik niet over nagedacht.
Ja. Dus dat is ook nog een tip van jou.
Ja.
We gaan nu naar de gay filmtip van Marijn.
Hey, Max en Martijn. Marijn weer hier met de filmtip van deze week. Deze week heb ik een pareltje voor jullie, maar dan wel een verborgen pareltje. Tenminste, ik verwacht niet dat jullie hem kennen. Ik zou het heel leuk vinden als jullie hem ook kennen. Het gaat namelijk over de film Weekend uit 2011. Geregisseerd door Andrew Hay. En ja, het is echt een beetje een verborgen pareltje. Het heeft niet een bioscoop-release gehad. Klein budget. Wel gereleased op DVD, maar goed. Wie heeft er nog DVD's? Ik in ieder geval niet. Ja, de film gaat eigenlijk over twee mannen. Twee tegenpolen van elkaar. Russell en Glenn. En ze ontmoeten elkaar in een gay bar. Ze gaan met elkaar naar huis. En ze hebben seks. En na de seks gebeurt er iets vreemds. Namelijk, Glenn haalt een audiorecorder eruit uit zijn tas of uit zijn spullen. En begint op te nemen. En vraagt Russell hoe het was. En hier begint eigenlijk hun connectie. Ja, het hele weekend zijn ze eigenlijk samen. En ze krijgen steeds meer diepte, steeds meer betekenis. Maar Russell en Glenn staan eigenlijk compleet verschillend in het leven. De een durft nog steeds niet openlijk voor zich geaardheid uit te komen. De ander schreeuwt het letterlijk van de daken. Russell is echt een beetje een romanticus. En op zoek naar een ware liefde en een serieuze relatie. Maar Glenn is veel meer beschadigd door ervaring uit het verleden, zeg maar. En de regisseur, Andrew, die stipt eigenlijk maatschappijkritische zaken aan. Waar wij als LGBT+ mensen tegenaan lopen. Maar hij doet het op een manier waardoor de film niet te politiek wordt, zeg maar. Op een hele subtiele en mooie manier. Ja, en de connectie tussen twee mensen, dat is hier de rode draad. Maar wat ik heel mooi vind aan de film is dat hij zou niet kunnen worden herschreven tot een hetero-romantische relatiefilm, zeg maar. Tot een romcom. Want de dingen waar ze tegenaan lopen, de gebeurtenissen die je ziet, zijn wel echt typisch voor een gay relatie, om het zo even te zeggen. En met gay bedoel ik echt alles van de regenboog. Zoals ik al zei, de film heeft een klein budget gehad. De scènes of de shots zijn droomerig. En het lijkt erop alsof het geen enkele moeite heeft gekost. En juist dat zijn de moeilijkste scènes. Dat heb ik wel geleerd. Ga hem kijken. Het is even zoekwerk naar waar je hem kan vinden. Ik weet dat hij op Prime Video staat. En anders kun je hem altijd via YouTube huren of kopen. Echt een aanrader. Dit was het weer. Tot volgende week. Joejoe.
Joejoe, bedankt weer Marijn. De film Weekend dus. Heb je hem wel eens gezien?
Nee, ik kijk heel weinig films.
Oké, ja, ik heb deze ook nog niet gezien. Maar toen ik de trailer had gezien, was het wel echt een hele romantische romcom. En ik ga hem zeker wel eens kijken. De hoofdpersonen hebben elkaar ontmoet in een gaybar. Ja. Ga jij wel eens naar een gaybar?
Ja, tegenwoordig wat minder vaak. Omdat ik zelf ook in de nachthoreca werkte. Dus dan ben je gewoon eigenlijk iedere donderdag, vrijdag, zaterdag nacht ben je aan het werk.
Ja.
Maar toen ik 17 was, ging ik voor het eerst naar een gaybar in Rotterdam.
Hoe heet die?
De Gay Palace was dat.
Mm-hmm.
Wel bekend, maar bestaat niet meer.
Zonde.
En dat was alleen op vrijdag en zaterdag open. En ik ging, ik zat geloof ik 5 VWO. Dus ging ik gewoon iedere vrijdag en zaterdag ging ik daarheen.
Oh, leuk.
Echt vaste klanten waren wij. En als je dan voor 11 uur binnen was, dan hoefde je niet 5 euro entree te betalen.
Ja, op die manier. Om
vervolgens om wel 80 euro te betalen aan die drank daar.
Ja.
Nee, daar was ik echt iedere avond te vinden. En dat was de plek waar ik voor het eerst mannen met mannen heb zien zoenen. Waar ik zelf voor het eerst met een jongen heb gezoend. Dus dat was voor mij heel erg dat ik voor het eerst zeg maar het echte gay leven zag.
Ja, hier in Tilburg hebben we hebben wel een gay bar. Ja, meer een gay kroeg als het ware.
Ja.
Maar de gemiddelde leeftijd daar is wel 50
ja.
plus. Dus ik ga daar als gay zijnde niet zomaar heen. Dat is echt niks voor mij. Hebben ze in Breda een beetje een gay bar?
Ja, er zijn er drie, maar in alle drie is de gemiddelde leeftijd ook best hoog.
Ja, ja.
Ik heb bijvoorbeeld wel Eurovisie gekeken in een van die gay bars.
Ja.
En het COC heeft daar altijd een nieuwjaarsborrel.
Ja.
Dus ik kom er wel eens, maar ik ga niet out of my way om daar leuke jongens te vinden of zo.
Dus in die zin, je bent wel eens in een gay bar geweest. En
ja.
Dat vinden we allebei wel best wel gezellig als we daar een keertje zijn. Marijn beschrijft dat de hoofdpersonen in de film een relatie hebben, maar tegelijkertijd eigenlijk tegenpolen van elkaar zijn. Denk je dat dat een succesfactor is voor een relatie, als je tegenpolen bent van elkaar?
Dat ligt eraan. Ik denk dat het brengt wel extra issues met zich mee. Maar als je door die issues goed blijft communiceren En als je elkaar wel probeert te begrijpen en accepteren, dan denk ik dat het juist wel heel goed kan werken. Mm-hmm. Want als ik iemand zou hebben die precies is zoals ik, alleen maar om alles jankt, ja, dan komen we helemaal nergens.
Nee.
Dus ik heb ook juist wel iemand nodig die zeg maar een beetje hard is en zegt, oké, nou, dit is gewoon wat het is.
Ja, vandaar ook dat ik eigenlijk ook al de twijfels had toen Marijn het uitlegde tijdens zijn gay filmtip. Had ik ook nagedacht van, ja, hoe sta ik daar zelf in? Inderdaad, als iemand te veel op mij lijkt, dan is het ook echt geen succes. Maar ja, als iemand te verschillend is, dat je totaal geen overeenkomsten hebt en dat jij heel graag wil gaan feesten en hij is juist wat meer ingetogen en wilt op de vrijdagavond liever een filmpje kijken op de bank, dan heb je in die zin ook niet echt een gemeenschappelijke interesse of wat dan ook. Ik denk dat misschien ook af en toe wel kan botsen.
Ja, maar als je er allebei voor kiest om daar gewoon wat mee te doen, om dan gewoon op vrijdagavond een film te kijken en op zaterdagavond op stap te gaan, gewoon om de anderen een beetje te pleasen en gewoon om leuke dingen samen te blijven doen, dan denk ik wel dat dat kan.
Ja, eigenlijk is dat inderdaad dan de oplossing daarvoor. Daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Nou, Martijn, de relatieadviseur. Ja. Hoor hem. dankjewel weer, Marijn, voor deze gay filmtip. We gaan nu lekker lullen over drag. Want, je zei het net al, eigenlijk ben ik 3 keer uit de kast gekomen. Dat klopt eigenlijk ook. Want ja, als drag queen moet ik ook ooit voor het eerst een pruik opzetten en in drag, zeg maar, ergens naartoe gaan. Ervaar je dat ook echt zo, dat je toen ook uit de kast moest komen als drag?
Nou, als ik heel eerlijk ben, dan herinner ik me eigenlijk niet eens de eerste keer dat ik tegen mijn ouders zei dat ik ook drag ging doen. Mm-hmm. Maar in principe heb ik wel tegen mijn vrienden een soort van coming out gehad van ja, en ik ga dan drag doen.
Ja.
Het is wel een soort coming out, maar het is heel anders.
Ja. Je zei dus straks al dat drag queen ook een stukje vrouwelijke persoonlijkheid van jou is.
Ja.
Wat is drag queen zijn eigenlijk voor jou? Wat betekent het?
Voor mij is het een soort van een kunstzinnige gender performance.
Ja.
Dus we weten allemaal dat ik geen vrouw ben, maar zolang ik op dat podium sta en ik dan doen we allemaal een beetje alsof we dat geloven. En ik vind het heel leuk om in mijn drag echt een verhaal te vertellen.
Ja.
Soms letterlijk, maar... Dus bijvoorbeeld mijn allereerste optreden deed ik een nummer van Becky Hill, Better Off Without You. Mm.
Toen zat je net in een break-up.
Nee, toen had ik, zeg maar, het is een break-up song en iedereen zal het zo horen. Maar het was mijn break-up met man zijn.
Oh, mooi.
En ze zegt ook in dat nummer van de enige persoon die ik nodig had was ik zelf en... Dus het was voor mij heel erg van, I'm better off without you, van I'm better off without that label.
Ja.
En nu heb ik een nieuw label waar ik me aan...
Oh, vet.
En dat kwam precies op het goede moment.
Ja.
Maar ik ben ook met mijn hele drag begonnen, omdat door Thorn Vineyard, door diegene die van die documentaire een keer ontmoet heb. En die wel eigenlijk zei van, ik geloof wel dat jij dat ook zou kunnen.
Ja.
En toen ben ik heel erg mee aan de slag gegaan.
Wat leuk.
Dus voor mij is mijn hele drag heel erg samen met mijn gender.
Ja.
En daarom vind ik het ook leuk om op te treden met een baard. Omdat iedereen weet ongeveer hoe een drag queen eruit ziet. En ik vind het dan leuk om daar een soort van twist aan te geven. Mm-hmm. Van, het kan ook met een baard. Want waarom zou een vrouw geen baard mogen hebben?
Ja. Kijk naar de winnares van Songfestival.
Conchita Wurst.
Tijd geleden. Tijd geleden.
Ik ben echt Eurovisie obsessed. Dus als iemand dan niet meteen 2014 roept. Ja, Conchita Wurst doet dat inderdaad bijvoorbeeld ook. En heel veel mensen zeggen ook van... je lijkt op Conchita Wurst. En dan denk ik echt in de verste verte niet. Maar het is de enige connectie die mensen kunnen maken.
Ja.
Maar ik vind het leuk om inderdaad dan daar een beetje mee te spelen. Om juist iets anders te doen dan verwacht.
Ja.
En dat wil ik in mijn acts ook altijd verwerken.
Ja, en waar haal je de inspiratie van die acts vandaan? Dan gewoon persoonlijk of...
Het zijn dingen die ik inderdaad zelf meemaak. Dus ik doe bijvoorbeeld wel lip-syncs, maar ik doe ook spoken word.
Mm-hmm.
En ik doe heel veel comedy lip-syncs, dus dan...
Oh, leuk.
Ik heb bijvoorbeeld 1 comedy nummer. En dat is dat nummer Firework van Katy Perry.
Mm-hmm.
Waarbij de eerste zin natuurlijk, do you ever feel like a plastic bag?
Mm-hmm.
Dat het hele nummer lang.
Ja.
En dan vervolgens heb ik een outfit aan waar overal plastic tassen vandaan komen.
Oh, wat enig.
Maar ergens is dat ook een nummer tegen... Het is ook een beetje politiek. In dat het is tegen plastic tassen en dat die... Zeg maar, dus het heeft ook wel een boodschap, maar eigenlijk is het gewoon comedy. En dat vind ik heel leuk om te doen.
Oh, leuk.
Dat als je ernaar kijkt, dat je aan het lachen bent, maar dat je daarna wel denkt... Oh, dit zijn wel echt heel veel plastic tassen. Ja, en dit is wel wat we doen met z'n allen.
Ja, ja. Wat is meestal de mensen waarvoor je zo'n optreden doet?
Ook kan van alles zijn. Want ja, je staat inderdaad wel eens in een gay bar.
Mm-hmm.
Ik stond afgelopen november nog in het Van Gogh Museum.
Oh joh.
Tijdens museumnacht.
Ja.
Soms dan sta je in het theater. En bij onze maan of onze de show die we altijd doen in Breda, daar komen. Ja, weet je, iedereen is welkom.
Mm-hmm.
Dus daar waren van kinderen tot senioren. En dan doe ik een maandelijkse show in Holy Moly. En daar komen wel met name de LHBT-mensen op af.
Ja, ja, ja.
Maar ja, ook wel eens een vrijgezelle feest van vrouwen die nog nooit drag hebben gezien.
Ja, dus
het, is echt, het leuke is juist om het aan iedereen te laten zien.
Ja, ja.
Maar het leuke van drag is ook, het brengt een soort andere persoonlijkheid in je naar boven. Mm-hmm. Vicky is niet een heel ander persoon. Het is gewoon een beetje een verlenging van mezelf. Zij doet dingen die ik zelf niet...
Ja.
Zo snel zou doen.
Ja. Merk je ook dat het makkelijker is om dat als Vicky te doen dan als Martijn te doen?
Op het begin heel erg, maar uiteindelijk dan mengt dat een beetje. Dus nu zou... Kijk, Vicky is bijvoorbeeld veel makkelijker om even een snappy comeback te maken. Mm-hmm. Dus ook als ik uitgelachen word om even... Oh ja, en jij dan?
Ja.
Maar nu merk ik dat ik dat out of drag ook steeds makkelijker kan. Ik vind dat drag helpt heel erg met zelfvertrouwen bouwen.
Mm-hmm. Mooi. Stel je voor, ik zou ook heel graag tracking willen worden. Wat kan je mij aanraden?
Heel veel oefenen.
Mm-hmm.
Je hoeft niet de mooiste drag queen te zijn. Maar om er een beetje fatsoenlijk uit te zien, heb je wel nodig om serieus genomen te worden.
Ja.
En ga heel erg, denk heel erg na over wat jouw unique selling point zou kunnen zijn. In principe, zeker nu, drag is natuurlijk best wel groot.
Mm-hmm.
Er zijn echt heel veel 18-jarige twinks die drag doen.
Ja.
En I love it.
Mm-hmm.
Vooral doen, iedereen. Ja. Maar wat maakt jouw drag anders dan dat van iemand anders?
Ja. Ja.
Denk daarover na. Zijn het de dingen die je hebt meegemaakt? Of is het iets qua uiterlijk? Zorg ervoor dat als jij drag wil doen, dat
je in die zin
als er een foto van jou ergens te zien is, dat iedereen weet, oh, maar dat is zij.
Ja. Ja,
want
ja.
Zij draagt altijd die kleur haar. Ja. Of dit of dat of zo.
En bij jou, wat is jouw human selling point?
Ja, mijn glitterbaard.
Ja.
En dan draag ik meestal mooie lange jurken.
Mm-hmm.
Ik omgeef me altijd heel erg met het publiek. Dus als ik mijn maandelijkse show doe in Breda, dan loop ik de hele tijd gewoon door de zaal. En als mensen iets willen zeggen, dan kunnen ze naar me toe komen.
Ja.
Als we een show, echt een show geven met ons house, dan ga ik in de pauzes ook met die mensen roken.
Leuk,
ga ik niet zeg maar ergens in een hoekje achteraf of zo.
Nee.
Dan denk ik, nou, en wat vinden we ervan, weet je wel?
Ja.
Nou, en als jullie het niks vinden, dan let me know. Doe ik er niks mee. Maar ja, maar ik vind het juist leuk om te laten zien van iedereen zou dit kunnen doen.
Ja.
En waarom zou je het niet doen? Want het is fantastisch.
Ja, inderdaad. Oh, leuk. Nou, dus voor de mensen thuis die nu aan het twijfelen zijn, je hoort het, doe het.
Ja.
Ik vind dit eigenlijk wel een heel mooi moment om de podcast af te sluiten. Dus ik wil jou heel erg bedanken dat je verhaal wilde doen. Vond je het leuk om te doen?
Ja.
Ja?
Nodig maar nog een keer uit.
Nou, helemaal goed. Gaan we doen. Martijn, heel erg bedankt. Ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Mocht jullie nou een leuke aflevering vinden, laat het vooral een review achter op Spotify of op Apple Podcast. En vergeet Samen uit de Kast niet te volgen op Instagram. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen en krijg je een kijkje achter de schermen. En dan zeg ik tot volgende week. Doei doei.